Flevoland met het regionieuws.
Medewerker van het Pieter Baan Centrum in Almere is vorige maand op staande voet ontslagen. De medewerker had een relatie met iemand die voor observatie in de kliniek zat. Dat is tegen de regels. Er is geen aangifte gedaan, maar de medewerker kan volgens het Pieter Baan Centrum een carrière in de gevangeniswereld wel vergeten. De politie heeft 6 tips gekregen over de voortvluchtige Omar Al-Hamad. Dat meldt Opsporing Verzocht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw Boesra in Almere. Op 7 augustus werd de vrouw vermist. Een week later werd haar lichaam gevonden aan het Homerespad. Opsporing Verzocht liet ook beelden zien van een woningoverval in Almere. Die vond plaats op 3 juli. Een echtpaar werd met de dood bedreigd, terwijl overvallers hun horloges probeerden te stelen. Politiewoordvoerder Joost Lanshagen vertelde tijdens de uitzending een opvallend detail.
Een half uur na de woningoverval, rond 21:15 s'avonds, was dat 3 jonge mannen gezien bij een buurtcentrum daar in de Filmwijk aan het Walt Disney plantsoen. Dat is een paar honderd meter van het huis van de slachtoffers vandaan. 2 van hen waren in het zwart gekleed, net als de daders. Toen onze collega's naar ze toe liepen, toen renden ze weg. Ja, en lieten ze 2 zwarte scooters achter. Nou, het is helemaal niet zeker of deze mannen iets met de overval te maken hebben. Nou, als dat niet zo is, dan hopen we natuurlijk dat deze man contact met ons opnemen. Maar misschien heeft iemand ze daar wel gezien die avond van donderdag 3 juli... rond 21:15 bij dat buurtcentrum dus.
Het transgenderpad bij het Flevoziekenhuis in Almere Stad is niet echt een zebrapad. Het gaat om de witte strepen. Die zijn wettelijk gezien te kort. De gemeente gaat het pad aanpassen. DEFCON 1 is het beste festival van Nederland. Blijkt uit een lijst van topfestivals waarop 60.000 mensen hebben gestemd. Ook Lowlands en Wilde Weide staan hoog in de lijst.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen op een wat minder onstuimige woensdagochtend.
Ja, ik word er gewoon rustig van mezelf intern.
Ja?
Ja.
En je hebt al lekker gefietst.
Ja, daarom.
Je bent er helemaal klaar voor.
Dat ging ook wat makkelijker inderdaad.
Vandaag in Flevoland is wakker. Na jaren van protesten wordt zaterdag een gigantisch zonnepark geopend. Het is zo groot als 16 voetbalvelden.
Oké, zaterdag. Daar hebben we mooi weer bij, geloof ik.
Zeker.
Ja, dat komt goed
uit. Is voorspeld.
Ja. En we gaan het hebben over een afrit bij de A6... naar de Muntweg in Emmeloord. Daar is het vaak druk. Wat is de oplossing? Een grote rotonde of verkeerslichten? Dat straks.
Na 2 jaar vertraging door protesten gaat zaterdag het zonnepark Zonnewoud in Zeewolde open. Het park heeft 18.000 zonnepanelen en is daarmee even groot als 16 voetbalvelden.
Ja, ik zit even te denken, zo.
Dat klinkt toch?
Ja. Daarom volgens initiatiefnemer Siska Broersma van Sunvest doen zij iets bijzonders.
Volgens mij zijn we het enige zonnepark met een uitkijktoren en een picknickhuisje op een heuvel en een kabelbaan.
Volgens de initiatiefnemers van Zonnewoud in Zeewolde is het een unieke combinatie. Het park moet een educatieve trekpleister worden en kwam tot stand na een zoektocht van Staatsbosbeheer naar een plan met ruimte voor beleving en recreatie. Volgens Thijs van Dalen van energiecorporatie Zenergie is dat gelukt.
Er zijn genoeg dingen om in het zonnepark ook een halve dag te verblijven. Gewoon wat rond te lopen, de fruitbomen te zien die er staan. Maar ook gebruik te maken van de speelmogelijkheden die er zijn. Hè. Ik bedoel, kinderen kunnen van een kabelbaan roetsen. Dan kun je zeggen, het is een beetje vreemd in een zonnepark. Maar zo betrek je wel mensen bij zo'n energiepark, zeg maar.
Wat ook gezien kan worden als vreemd of opmerkelijk is de aanwezigheid van een uitkijktoren. Van hieruit kunnen bezoekers de 18.000 zonnepanelen overzien.
Ik denk juist een hele mooie toevoeging. Juist omdat het opmerkelijk is, spoort het hopelijk mensen aan om een kijkje te komen nemen.
Zei Siska Broersma van Sunvest. Het zonnepark met 18.000 panelen levert stroom voor 3.000 huishoudens. Inwoners van Zeewolde kunnen meedoen via aandelen. Maar niet iedereen was direct blij met het plan voor het zonnepark. 1500 mensen ondertekenden een petitie. Ze waren bang voor bomenkap en schade aan de natuur. Waar het gebruikelijk is om zonneparken volledig af te sluiten, is het hier volgens Broersma juist de bedoeling dat het publiek trekt.
We gaan ook een informatiebord plaatsen vooraan het zonnepark waar de regels op staan, waar mensen zich aan dienen te houden. En dat betekent ook vooral op de paden blijven. We hebben verschillende paden in het zonnepark lopen en om niet aan de panelen te komen.
Omdat mensen welkom zijn in het park en het op een afgelegen locatie ligt, is het park volgens Thijs van Dalen ook zwaar beveiligd. Overal hangen camera's.
Nou ja, beveiliging is wel een dingetje. Tegenwoordig lees je regelmatig in het nieuws dat er gewoon uit zonnepanelen kabels gestolen worden en nogal wat uit parken dus. Hè. En daarom is het hier rondomheen gewoon afgezet, zodat er zo weinig mogelijk kans is om naar binnen te komen. Tenzij dat er bewaking rondloopt en je ziet wat er gebeurt. En 's avonds, ja, dan zitten op afstand mensen op camera's te kijken wat gebeurt er in dit park. En zijn er mensen die met een tangetje rondlopen om de kabels af te knijpen en zo. Dat willen we voorkomen.
Zonnewoud wordt komende zaterdag officieel geopend tijdens de landelijke Open Energiedag.
Op de snelweg A6 bij afrit De Munt bij Emmeloord staat tijdens de spits vaak het verkeer vast. Op het eind staat een stopbord en dat zorgt voor files. Er moet iets veranderen om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen.
College van BMW en de provincie willen verkeerslichten op dit punt plaatsen. Het Rijk overweegt ook om mee te betalen. Maar de gemeenteraad ziet liever een rotonde. Raadslid Alex Tuininga van de Politieke Unie.
De verkeersafwikkeling vanaf de A6 op de Muntweg is gewoon niet, gaat niet snel genoeg. En het probleem daarvan is dat mensen op een gegeven moment op de A6 moeten wachten totdat ze de afslag kunnen nemen. Ja, dat is levensgevaarlijk.
En daar is de VVD het mee eens. Raadslid Jelmer Halma.
Het wacht op de eerste dodelijk ongeluk, even heel raar gezegd. En dat wil niemand. Bij Band is het gebeurd en toen is er pas ingegrepen. En dus nu willen we ingrijpen voordat er hele gevaarlijke situaties ontstaan.
Want het verkeer zal de komende tijd alleen maar drukker worden.
Er zijn een hele hoop ontwikkelingen in het gebied, zoals het bedrijventerrein hiernaast, De Munt, wat volop in ontwikkeling is. Emmelhagen wat uitbreidt en ook in het achterland gebeurt een hele hoop. Dus er is een hoop druk op dit verkeerspunt.
En de Politieke Unie gaat vol voor een rotonde om het probleem te tackelen. Raadslid Tuininga.
De meerstrooks rotonde is onze voorkeursoptie. Wij denken dat het onzin is om op zo'n belangrijk punt, als je Emmeloord ingaat en van de snelweg afkomt, dat je dan een aantal minuten moet wachten voordat je een afslag kunt nemen. En daarbij komt dat, als je het onderzoek van Goudappel leest, dan is het heel duidelijk dat de meerstrookse rotonde over de levensduur van 60 jaar, waar met zulke soort dingen gerekend wordt, is het gewoon een goedkopere oplossing.
En automobilisten zouden bij een rotonde minder lang hoeven te wachten dan bij verkeerslichten, zegt VVD-raadslid Halma.
Eigenlijk is het met de stoplichten altijd dubbel zo lang. Uiteindelijk zien we ook dat meerstrooks rotonde vooral toekomstvast is. Hè, en goedkoper is over de lange termijn. Dat zijn de afwegingen die wij gemaakt hebben. Waar de onderzoekers een andere afweging gemaakt hebben.
Want de onderzoeksrapport kiest duidelijk voor verkeerslichten. Precies wat het college van BMW van Noordoostpolder wil en wat de provincie wil. Het gaat om een rijksweg die overgaat in een provinciale weg. Waar bemoeit Noordoostpolder zich eigenlijk mee? Het heeft te maken met geld.
Nou, wij hebben aangegeven dat we bereid zijn om mee te betalen, mits de rotonde gekozen gaat worden.
Er wordt vanuit de provincie en het Rijk wordt gevraagd aan de gemeente van goh, gemeente, jullie vinden het zo belangrijk, doe daar ook eens een bijdrage bij. En dan hebben wij als gemeenteraad zoiets van dat willen we wel, maar dan willen we ook graag onze voorkeursvariant werkelijkheid zien worden. En dan kijk je naar de gehele levensduur van zo'n oplossing en dan is een meerstrooks rotonde de beste.
De gemeenteraad praat eind deze maand in een commissievergadering over het budget. In een later stadium valt er dan een besluit in de raadsvergadering. Het Rijk beslist in november of er definitief vanuit Den Haag een bijdrage komt of niet.
En we houden je natuurlijk op de hoogte. Het was een verslag van Roger Danker.
De berichten van buiten Flevoland.
Ja, Den Haag staat de komende twee dagen in het teken van de algemene politieke beschouwingen. En dat is het belangrijkste debat van het jaar. De Kamer praat over de plannen van het demissionaire kabinet die gisteren zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. Maar, zegt deze NOS-verslaggever Marleen de Rooij, de verkiezingen van volgende maand gaan een flinke rol spelen in dat debat.
Misschien zullen partijen her en der wat verbinding zoeken, wat minder harde toon aanslaan. Omdat de waarschuwingen over de groeiende polarisatie en het lage vertrouwen in de politiek zeker bij een deel van de partijkopstukken is aangekomen. Toch verwacht ik daar niet al te veel van. Omdat het verkiezingstijd is, gaat het er vooral de partijen om de verschillen te laten zien.
De Amerikaanse Openbaar Ministerie wil de doodstraf eisen tegen de verdachte van de moord op Charlie Kirk. Tyler Robinson wordt aangeklaagd dus voor moord. En als hij wordt veroordeeld, kan hij de doodstraf krijgen, zegt NOS-correspondent Rudy Bauma.
Zowel de gouverneur van Utah als president Trump hadden eerder al aangedrongen op de doodstraf. Een ongewone bemoeienis van de politiek met de rechterlijke macht. Maar de openbaar aanklager benadrukt dat hij deze tenlastelegging onafhankelijk heeft gekozen op basis van de omstandigheden en het aanwezige bewijs.
Ja, want op de trekker van het geweer waarmee is geschoten is DNA van Robinson gevonden. De politie heeft een briefje gevonden waarin hij schreef dat hij van plan was om Kirk te vermoorden.
Waarschijnlijk zure gezichten bij PSV-fans vanmorgen op het werk. De Eindhovenaren kenden een valse start in de Champions League. Gisteravond werd thuis met 3-1 verloren van de Belgische kampioen Union Saint-Gilles.
Wat zeg je dat mooi?
Ja. Het was ook een beetje pech, zegt trainer Bos.
Soms heb je de hulp net eventjes van zo'n goal nodig. Die bal bovenop de lat in plaats van misschien onderkant lat erin. Ja, dat heb je in zo'n fase als het dan even niet allemaal loopt. En ik heb die wedstrijd ook gespeeld. Hè, dat je je afvraagt, hoe kan het nou dat je niet aan het voetballen komt? Heb je dat net even nodig? En dat zat vandaag bij ons niet mee.
Vanavond nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Nederland in de Champions League. Ajax moet om 9:00 thuis tegen Inter Milaan. En dat waren ze de berichten van buiten onze provincie. Amateur voetbalscheidsrechter Remco Jongman wil graag promotie maken. Het maximaal haalbare voor de Emmeloorder is op dit moment de tweede klasse.
Ja, en om een hoger amateurniveau te bereiken zal hij vooral zijn fitheid moeten verbeteren. Je hoort Remco Jongman.
Belangrijk om fit te zijn. Ik vind dat voor mezelf al belangrijk. Maar de KNVB heeft voor dit jaar ook aangegeven dat het in principe meer en zwaarder gaat meewegen om eventueel omhoog te kunnen. Dus ja, daarin ben ik daar wel nog serieuzer mee aan de slag gegaan. Omdat ik wel die ambitie heb om nog een stap of twee stappen te maken in ieder geval.
De KNVB laat de fitheid dit seizoen inderdaad een grotere rol spelen bij de beoordeling van de scheidsrechters. Dit onderdeel telt voortaan niet voor 10, maar voor 20% mee. Volgens Jongman een goede zaak, want fitheid is volgens hem belangrijk.
Nou ja, vooral het spel goed kunnen volgen. Dus op de plek moeten zijn daar waar het spel vraagt dat je moet zijn. Als je niet fit genoeg bent of zoals nu dat ik in het begin van mijn voorbereiding sta, dan durf ik echt wel te zeggen dat ik af en toe misschien nog net te laat ben daar waar ik sneller wil worden. En dat is wel gewoon essentieel voor een goede beslissing maken om op de juiste plek te staan. En daar heb je fitheid voor nodig.
Als Jongman fitter is, heeft hij dus ook meer kans op promotie naar een hogere klasse. En dat is wel zijn doelstelling.
De eerstvolgende stap is voor mij van de scheidsrechtsgroep 1 naar D. En dat is wel de ambitie die ik heb om dat in ieder geval dit seizoen te bewerkstelligen. Dus dat zou betekenen dat ik van de tweede klasse naar de eerste klasse soms via de divisie ga. Dat is nu wel mijn ambitie. En ja, als dat lukt, nieuwe doelen stellen en hopen en kijken waar we terecht kunnen komen. Per speler is of is het per team? Snap je wat ik bedoel?
Het kost Jongman veel vrije tijd om zijn hobby als scheidsrechter uit te oefenen. Maar hij doet het met liefde.
Ja, het klinkt heel gek, maar het is gewoon een uitlaatklep. Je bent bezig, je bent op het veld, je bent betrokken. Je hebt in het veld 22 spelers waarmee je samen mag werken. Zo zie ik dat ook altijd. En je probeert gewoon, ja, gewoon heel veel plezier te hebben. Dat is het. En dat maakt het gewoon een ontzettend leuke hobby.
Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv, Rutger? Je zat nog 's avonds laat te luisteren en toen hoorde je hem.
Ja, met het oog op morgen. Daar was een lang interview met de missionair premier Schoof. Hij had gisteren zijn tweede Prinsjesdag. Hij blikte ook terug op de afgelopen tijd. Hij loopt al zo'n 40 jaar mee in Den Haag. Maar toch hebben sommige dingen hem wel verbaasd.
Nou, misschien toch wel de echte hardheid in de politiek. He, dat er echt hele, ook gecalculeerde overwegingen worden genomen, puur politiek. En ik heb me ook de afgelopen jaar wel, ik wist dat het een moeilijk samenwerkingsmodel was tussen die vier. Maar ik heb me toch wel verbaasd over hoe moeilijk het uiteindelijk was. Hoe moeilijk het was om daar vanuit het kabinet een brug te slaan naar de vier fracties.
Het ging er volgens Schoof steviger aan toe dan hij van tevoren had gedacht.
En je weet het, hè, want wat u zegt, hè, ik loop al 40 jaar lang in deze wereld en vaak heel dicht op die politiek gefunctioneerd. Dus je weet het wel, maar als je er middenin zit, voelt het toch net allemaal weer een slag anders. En ik moet er ook niet over zeuren. Hè, dat zijn mensen die ook vandaag aan mij hebben gevraagd van nou, die hardheid van die politiek, is je dat tegengevallen? Of, hè, dan denk ik, ja, als je er niet tegen kan, moet je er niet in gaan zitten. Dus daar, maar het is echt wel hard.
Het Israëlische leger is gisteren begonnen met een grootschalige aanval in Gaza-stad. In Pauw en de Wit lichtte Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, toe wat Netanyahu met die actie probeert te bereiken.
Israël denkt de militaire macht van Hamas te kunnen vernietigen. En dat doen ze door Gaza te veroveren, Gaza bezet te houden en zoveel mogelijk Gazanen uit Gaza te krijgen. Wat je niet hoort, is dat ze de gijzelaars vrij willen krijgen. De kans dat gijzelaars worden gebruikt als schild of slachtoffer worden van de gevechten is natuurlijk levensgroot. Hè? Dat staat niet bovenaan het lijstje van de regering.
Ook de Israëlische legertop heeft aangegeven dat een grondoffensief in Gazastad niet de beste methode is om Hamas te vernietigen. Het kost het leger namelijk veel levens.
Vechten in een stad zijn van de meest moeilijke dingen die er is. Omdat je technologische voordeel is weg. Het kan van alle hoeken en gaten komen. En Gaza bezet houden op den duur. Ik vraag me af of het Israëlische leger in de huidige omvang dat überhaupt wel kan. Want het is een van de moeilijkste dingen die er is. Een grote stad bezet houden. Want je hebt geen idee wat er allemaal gebeurt achter de muren. Die dynamiek die krijg je nooit eruit als je niet in die wereld leeft.
In de nieuwe serie Rutger en de uitkeringstrekkers, niet mijn serie trouwens, dat is een andere Rutger.
Ja,
daar doen
Rutger
Kastrikum.
Oh ja.
Daar doen verschillende mensen met een uitkering hun verhaal. En een van hen is Cindy uit Zaandam. Ze wordt op jonge leeftijd afgekeurd vanwege een hernia en artrose. En leeft sindsdien van een Wajong-uitkering. Ze zet zich in voor een stichting die zich inzet voor mensen in armoede.
Ja, stel, ik zou precies hetzelfde doen als wat ik nu doe. Ja, de stichting. En ik zou daarvoor betaald krijgen.
Ja.
Dan zou ik meteen tekenen, onmiddellijk. Want dat heb ik 10 keer liever dan een uitkering. Want je hebt ook mensen die denken, ach, prima, ik heb een uitkering, ik vind het goed, ik hoef niks meer te doen. Ja. Zo zit ik dus niet in elkaar. Ik wil gewoon laten zien dat ik ondanks al die mankementen toch nog iets kan.
Ed uit Den Haag leeft al 30 jaar van de bijstand. Hij werd op zijn 24ste afgekeurd en is daarna nooit meer aan de bak gekomen.
Het verdient geen beker, dat weet ik ook wel, snap je? Maar ja, dus ja, natuurlijk zegt ze laps van ze.
En wat vind je daarvan?
Misschien hebben ze gelijk, ja.
Maar dat doet je dan verder niks?
Nee, tuurlijk niet.
Dat was gisteravond op Radio NTV.
Lekker overzichtelijk, dagelijks het mail met het nieuws uit de provincie. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Omroep Flevoland, dan mis je niets. Ga naar omroepflevoland.nl en meld je aan.